Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dingen Duiden podcast. Ik ben Suzanne, zoals je waarschijnlijk wel doorhebt. En ik vind het superleuk dat je luistert. Iedere week bespreek ik een nieuw thema in deze podcast. Dat is vooral wat ik zelf interessant vind en wat mij bezighoudt. Dat kan iets heel wetenschappelijks of filosofisch zijn, maar soms ook iets persoonlijks. Wil je meer weten over de podcast, ga dan naar suzannedulling.nl. Daar vind je de show notes van alle afleveringen. Dus kun je ook teruglezen en bekijken wat ik heb besproken in alle podcasts. En je kunt mij via mijn site ook steunen als je dat zou willen. Ik doe namelijk niet aan advertenties op mijn website en ook niet bij mijn podcast. En zo kan ik er wel mee blijven doorgaan. Dus deze podcast wordt ook mede mogelijk gemaakt door mijn Patreon supporters. Heel erg bedankt daarvoor. Zonder jullie zou ik het allemaal niet kunnen. En vergeet je ook vooral niet te abonneren op deze podcast. Dat zou ik echt super fijn vinden. En dan kunnen we weer beginnen. En het thema van deze podcast is China. En als American Studies alumnus zou je zeggen dat ik misschien meer interesse heb in Amerika. Maar sinds de komst van Trump ben ik soms een beetje Amerika moe. Sinds mijn uitwisseling naar Amerika in 2009 ben ik ook nog niet terug geweest naar Amerika. Ik studeerde daar een semester aan de Northern Arizona University in Flagstaff, Arizona. En dat was echt een heel leuk stadje in het noorden van Arizona aan de Route 66. Echt zo'n railroad town. Op zo'n anderhalf uur rijden van de Grand Canyon. En ik krijg alweer heimwee als ik eraan denk. Het was echt zo'n mooie plek en een leuke tijd. En ik wil zeker weer terug naar Amerika. En ook vooral vanwege de mooie natuur en het vrije gevoel dat Amerika mij geeft. En China daarentegen geeft mij echt een heel ander gevoel. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik ben er nog nooit geweest. Het trok me eigenlijk nooit zo. Waarschijnlijk ook vanwege de stereotype ideeën die ik over China heb. De extreem grote steden met heel veel smog, de rare dingen die ze eten, de dictatoriale politiek. Leek me allemaal niet zo heel erg gezellig, maar de laatste jaren gebeurt er echt heel veel in China. Nu met de nieuwe president die aangesteld is voor het leven, de economische groei en de opkomst van de groene economie en het sociale kredietsysteem. Ik vind het allemaal wel heel erg fascinerend. Maar eigenlijk weet ik niet zo heel erg veel van China. En daarom ging ik laatst naar een avond daarover, over China, georganiseerd door Studium Generale in Utrecht. En Studium Generale organiseert vanuit de Universiteit Utrecht lezingen en debatten over diverse thema's die gratis toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is echt een aanrader. Ik ga regelmatig naar lezingen die zij organiseren. En tijdens die avond interviewde journalist Ilko Bos van Rosenthal, die trouwens ook American Studies in Groningen heeft gestudeerd, grappig genoeg. Hij interviewde antropoloog professor Dr. Xing Lin Pang van de Koninklijke Universiteit Leuven over de nieuwe president Xi Jinping en de toekomst van China. Dus wat wil China eigenlijk bereiken? En gaat China ook de nieuwe grote wereldmacht worden? Maar gelukkig, haar belangrijkste visie van de professor is dat China niet nummer één supermacht van de wereld wil worden en alles wil overnemen. Dus dat is wel een geruststelling voor ons als Westelingen. Maar ze willen wel weer heel graag meedoen op het wereldtoneel. En na de enorme economische terugval in de 20e eeuw proberen ze nu weer Amerika bij te benen. En dat is eigenlijk sinds de jaren 70. Toen overleed Mao Zedong en kwam er ruimte voor nieuw beleid. En hoe dat nou precies zat met Mao Zedong, dat moest ik ook even opzoeken. Maar hij was in 1921 betrokken bij het oprichten van de CCP, de Chinese Communistische Partij. En na heel veel opstanden werd hij leider van de CCP en na de Tweede Wereldoorlog riep hij de Volksrepubliek China uit, werd hij staatshoofd. En hij wilde al heel snel het land communistisch maken, met diverse volkscommunes, met collectieve boerderijen en een hele grote staalindustrie, allemaal onder de noemer de grote sprong voorwaarts. Maar dat liep behoorlijk slecht af. Eind jaren 50 kwam er namelijk een enorm grote hongersnood en er waren ook nog eens een aantal natuurrampen. En door het beleid van Mao stierven er in 3 jaar tussen 1958 en 1961 ongeveer 30 miljoen mensen vanwege ondervoeding en honger. Maar daarna bleef hij aan de macht en heerste hij echt als een dictator. En uiteindelijk stierf hij in 1976 en toen kwam er ook heel veel kritiek op hem. En op dat moment, halverwege de jaren 70, liep China echt enorm achter qua economie. Ja, een mooi voorbeeld wat de professor ook gaf tijdens de avond was dat de autofabriek van Ford in Amerika, wat zij produceerden in één dag, dat produceerde China qua auto's in één jaar. Dus dat was wel duidelijk hoe erg ze achterliepen. En sindsdien probeert China dus weer te groeien en mee te doen op het wereldtoneel. En dat lukt. Ze zijn inmiddels de tweede economie van de wereld en ze willen ook heel graag hun verantwoordelijkheden. In 2017 trok Amerika zich bijvoorbeeld terug uit de UNESCO met Trump. En daar stapte China dan heel graag in. En in 2013 werd dus Xi Jinping de president van China. En hij is ook lid van de Communistische Partij, net zoals Mao. En hij wordt ook wel gezien als de machtigste president na Mao, omdat hij ervoor heeft gezorgd dat hij na twee termijnen aan de macht kan blijven. Hij is dus in principe president voor het leven. En in plaats van de grote sprong voorwaarts van Mao, heeft hij de visie van de Chinese droom gelanceerd. Dat lijkt natuurlijk op de Amerikaanse droom, maar dan de Chinese versie. En eigenlijk is het allerbelangrijkste om de economie weer te laten groeien. En een van de belangrijke dingen daarbij is de nieuwe zijderoute. Dat is gebaseerd op de klassieke zijderoute die eeuwen geleden al China met Europa verbond. En ook nu zijn dit weer meerdere routes over land en zee om het hele Eurasiatische continent qua infrastructuur te verbinden. Onder andere met treinverbindingen. En bijvoorbeeld is er ook sinds 2017 een directe goederentrein van Amsterdam naar industriestad Yiwu in het oosten van China gekomen. En in ongeveer 18 tot 20 dagen rijdt deze trein via Duitsland, Polen, Rusland en Kazachstan naar China. Dus dat, dat is ook wel heel bijzonder. En de focus ligt dus niet op Amerika, op de transatlantische handel, maar dus op het Eurasiatische continent en ook op Afrika zelfs. En Amerika en China liggen in de tussentijd ook met elkaar in de clinch. Er is nu een soort handelsoorlog gaande, waarbij Trump hele hoge invoerheffingen op bepaalde Chinese producten heeft gezet. Dit was omdat hij moeite heeft met het feit dat China meer exporteert naar Amerika dan importeert uit Amerika. Waardoor China dus meer voordeel heeft, economisch gezien. En daar wilde Trump iets tegen doen, dus daardoor kwamen die hoge invoerheffingen erbij. En als tegenreactie doet China dit nu ook met Amerikaanse producten. Dus ja, ze maken het elkaar behoorlijk lastig. Ze proberen wel een oplossing te zoeken, maar dit is allemaal nog niet rond. En ja, toch zijn Amerika en China nog steeds sterk met elkaar verbonden en ook van elkaar afhankelijk. China heeft bijvoorbeeld heel veel staatsobligaties van Amerika. Nou, daar heb ik verder niet zo heel veel verstand van, maar simpel gezegd houdt dit in dat dit staatsleningen zijn van Amerika die China heeft gekocht. En begin dit jaar had China ongeveer 1190 miljard dollar aan schuldpapieren van de VS. En als zij deze voor een deel verkopen, deze obligaties, dan daalt de waarde van die obligaties en stijgen de rentes van Amerika enorm. En dat is ongunstig voor de economie van Amerika. Maar voor China geldt dat net zo goed, want ook voor hen daalt dan de waarde van de obligaties die zij nog houden. Dus het is nog afwachten hoe dit verder verloopt. Maar China probeert in ieder geval op een hele strategische manier mee te doen met de wereldeconomie. En in plaats van de oude netwerken die ze jarenlang gebruikten, moet dit nu wel met Trump op een nieuwe manier. En dat gebeurt bijvoorbeeld via de dochter en de schoonzoon van Trump, ironisch genoeg, want die doen veel zaken in China. Maar volgens de professor Pang ligt de nadruk vooral op het binnenlands beleid. Het buitenlandse beleid, zoals de nieuwe zijderoute en die handelsoorlog met Amerika, dat zijn daar vooral het verlengstuk van en meer een bijkomstigheid. Ze willen vooral een sterk verenigd China. En een van de grootste problemen daarbij zijn de grenzen van het land. En dit is op veel plekken niet eenduidig, zoals bijvoorbeeld bij Taiwan en Tibet. Beide willen die graag onafhankelijk zijn. En China probeert het met militaire actie zelfs tegen te gaan. En dit doen ze bijvoorbeeld ook in de Chinese Zuidzee, waarbij China bepaalde eilanden claimt die ook worden geclaimd door de Filipijnen. En het doel hiervan van China is om onafhankelijkheid te voorkomen van die landen of van die gebieden. Want anders willen andere groepen dat wellicht ook en valt China als Verenigd China uit elkaar. En dat is wel interessant, want China was eigenlijk al heel lang verenigd. Of probeerde dat in ieder geval te blijven. Ik lees nu het boek Guns, Germs and Steel van Jared Diamond. En Diamond is echt een baas. Hij is Amerikaans fysioloog, evolutiebioloog, milieuwetenschapper. En hij schreef verschillende populair wetenschappelijke boeken waarin hij antropologie, geschiedenis en biologie samen laat komen over de wereld. En het boek Guns, Germs and Steel is echt een aanrader om beter te begrijpen waarom de westerse wereld tegenwoordig zo invloedrijk is. En niet de aboriginals bijvoorbeeld. En het heeft helemaal niks te maken met intelligentie of iets dergelijks, maar wel heel erg met de ligging van de continenten. En de voordelen daarvan op het gebied van voedsel, van landbouw, van migratie, zelfs van bacteriën, van Europa en Azië. En hierdoor ontstond ook de landbouw eerder in Azië en Europa, waaruit ook weer andere dingen voortvloeiden, zoals technologische ontwikkelingen, zoals het schrift en het wiel. En ook diverse virussen waarmee ze andere jager-verzamelaarstammen uitroeiden. En China had dus in die tijd ook heel veel voordelen. China is relatief vlak. En ze kunnen daardoor heel goed samenwerken en dingen, nieuwe technologieën zoals het schrift, die verspreiden zich heel erg snel. En al rond 1600 voor Christus was China verenigd in de allereerste dynastie, keizerrijk van China. En daarna volgden er nog 7 dynastieën tot het begin van de 20e eeuw. Dus dat duurde echt heel erg lang, bijna 4000 jaar. En hierbinnen werden ook heel veel dingen uitgevonden, zoals het papier, het kompas, buskruid en porselein. En natuurlijk zijn er heel veel veranderingen geweest in al die tijd. Maar China is in de basis dus eigenlijk al heel lang China. En dat willen ze nu nog steeds behouden. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En volgens professor Dr. Xingling Pang hebben ze nooit baat gehad bij de kolonisatie van andere landen, zoals Europa dat bijvoorbeeld wel deed in Amerika en Afrika. Wel investeert China enorm veel in Afrika tegenwoordig op het economische vlak. En in Afrika zijn heel veel Chinese bedrijven en die Chinese bedrijven nemen bovendien ook veel Chinees personeel mee, bijvoorbeeld in Ethiopië. En de vraag is waarom? Waarschijnlijk omdat ze heel veel toekomst zien in Afrika. Het is daar een stuk goedkoper. Er zijn tegenwoordig ook steeds meer goed opgeleide jonge mensen daar. De loonkosten zijn laag en er zijn ook heel veel grondstoffen in Afrika. En in China stijgen de arbeidskosten al enorm. Dus ja, Chinese bedrijven die gaan ook steeds vaker naar Afrika toe en landen als Pakistan en Bangladesh. En ondanks dat de economie groeit, wat heel erg positief is, zijn er ook nog steeds in het binnenland heel veel problemen. Wat ik eerder al zei, de staatsgrenzen zelf, maar ook in het land zelf zijn er veel verschillen. Zo is er veel verschil tussen rijkdom in het oosten en het westen van China. In het oosten van China zijn de meeste grote steden en daar is ook veel meer werk en veel meer rijkdom. Ook daar is de technologie al veel vooruitstrevender en dergelijke. En het westen is grotendeels landelijk, er zijn veel meer dorpen en er wonen ook veel meer minderheden en er is gewoon veel meer armoede in het westen van China. En er wordt wel veel geïnvesteerd in de economie, ook in het westen, om ervoor te zorgen dat China ook een eenheid blijft, dat de gelijkheid in ieder geval goed genoeg blijft. En de nieuwe zijderoute van de president, die stimuleert ook vooral de economie van het westen van China. En dus dat, daar zijn ze, dat is een probleem, die ongelijkheid. En daarnaast is er ook nog een, zijn er veel problemen met het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de smog en de luchtproblemen die steeds groter worden in de steden. En er wordt daarom ook in China heel veel gedaan aan een groenere economie. En ze zijn ook echt de voorloper op dit gebied in de wereld. Vooral op het gebied van wind- en zonne-energie. En het voordeel is ook dat veel windmolens en dergelijke in China worden geproduceerd. Dus het is voor hen ook relatief goedkoop en het stimuleert ook de eigen economie. En het klinkt allemaal heel erg positief, het gelijk maken van het land en de groene economie. Maar ook daar zitten weer nadelen aan. De president die houdt de teugels enorm strak vast. Voor China is democratie een soort mooi ideaal, maar het wordt gezien als onmogelijk om ervoor te zorgen dat iedereen de wetten blijft naleven. En er is eigenlijk geen vrijheid voor het individu, maar vooral als het collectief, dus het land China. En de kunstenaar Ai Weiwei is bijvoorbeeld al aan banden gelegd, omdat hij te kritisch was. En hiervoor is hij zelfs opgepakt. Hij kreeg boetes en er was ook een rechtszaak. En het is dus een Chinese kunstenaar die ook wel in zijn kunst kritiek had op de Chinese overheid. Maar de meeste Chinezen die weten heel goed hoe daarmee om te gaan. En die houden zich denk ik ook een beetje op afstand van de grote kritiek. En er zijn gewoon heel veel beperkingen, zoals bijvoorbeeld op het internet. Maar ze weten ook heel vaak wel hoe ze daar omheen kunnen werken. Bijvoorbeeld VPN-verbindingen om toch op Google of en Facebook te kunnen. En over het algemeen vinden de Han-Chinezen... De Han-Chinezen is ongeveer 92% van de bevolking. Dus dat is echt de grote meerderheid van de bevolking. Die vindt wel echt dat hun leven verbeterd is in de afgelopen 30, 40 jaar. Dus sinds Mao eigenlijk. Ondanks de strenge overheid. En sinds kort is daar natuurlijk ook nog het sociaal kredietsysteem bijgekomen. Waarbij mensen plus- en minpunten krijgen voor goed en slecht gedrag. En dit wordt nu getest op kleine schaal. Maar het plan is om dit in 2020 over het hele land uit te rollen. En dat houdt dus echt in dat je online en ook offline wordt gecontroleerd op je gedrag. Dat deed mij ook gelijk denken aan een aflevering van Black Mirror. Waarbij ook iedereen punten heeft. En hoe aardig je bent tegen mensen en dergelijke. Je punten erbij krijgt en eraf gaat. En dat heeft ook een hele grote invloed op de mogelijkheden die je hebt binnen de maatschappij. En dat klinkt voor ons best wel science fiction-achtig. En het lijkt wel op een soort Big Brother. Maar ik denk dat het Chinese perspectief, en dat is ook wat de professor zei, is anders. Zij vinden het aannemelijker omdat het land zo groot is, dat weten zij. Het heeft meer controle nodig. En de mensen die gaan daar gewoon niet tegen in. En misschien is dat ook een deel omdat, ja, als je er tegen in gaat, dat je dan wellicht wordt opgepakt, dat er sancties zijn. Maar aan de andere kant wordt het denk ik ook meer geaccepteerd. En wat ik ook heel bijzonder vind, is dat ongeveer 70 miljoen mensen lid zijn van de CCP, dus van de Communistische Partij. En zij proberen echt een monopolie te krijgen op alle belangrijke posities in de Chinese politiek. Dus eigenlijk het grote doel is om China weer op de kaart te zetten en hun verloren macht naar Mao weer terug te krijgen. En wij vinden het land soms misschien een beetje eng en raar. Maar dat ligt ook wel heel erg aan ons westerse perspectief, denk ik. En de vrijheid die wij hebben en heel belangrijk vinden, dat is ook onderdeel van onze westerse cultuur. Dat komt uit de verlichting, uit het humanisme, waarbij de mens centraal staat om zichzelf te ontplooien, om wetenschap en kennis te vergaren. En de geschiedenis van China is heel anders, met andere normen en waarden. Zij komen echt uit grote dynastieën, met grote keizerrijken. En dat kun je gewoon heel lastig met ons beeld vergelijken. En wij vinden dat misschien dictatoriaal, maar ik denk dat veel Chinezen dat anders zien. En wat ik wel een treffend voorbeeld vind, is dat bij ons op school tijdens de geschiedenisles de nadruk heel erg ligt op de geschiedenis van het Westen. Dat is natuurlijk ook logisch, maar dat beïnvloedt ook heel erg ons perspectief. Wij leerden van alles over de Griekse oudheid, over het Romeinse Rijk, over de middeleeuwen, de verlichting, noem maar op. Maar wat ik leerde van Hup, dat is een Filipijnse jongen die ik een paar jaar geleden op reis in Thailand leerde kennen. Dus het was een Filipijnse jongen die zelf ook veel reisde. Hij vertelde mij dat bij hen op school de geschiedenislessen zich vooral richten op China en de keizerrijken. En het perspectief op de wereld vanuit Azië is anders dan vanuit het Westen. En wij hebben soms het idee, of ik heb soms het idee dat het Westen de norm is of de standaard is. Maar dat is natuurlijk ook maar één deel van het hele verhaal. En ja, ik denk dat ik vind China in ieder geval heel erg fascinerend. Ik snap er nog niet heel veel van, maar ik vond de avond bij Studium Generale in ieder geval echt een aanrader. En ik heb er heel veel van opgestoken. En ik weet ook nu wel dat ik het heel graag een keer met mijn eigen ogen wil zien. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat ons beeld van China met de president voor het leven en het sociale kredietsysteem en dergelijke misschien als beangstigend lijkt. Maar dat het vanuit China een andere waarheid is of een andere visie daarop is. Dus ik denk dat we daar in de toekomst zeker meer over gaan horen. Dus ik wil er ook zeker meer van weten. En waar ik ook echt achter kwam deze zomer, is dat de Chinese soepdumplings, de Xiaolongbao, echt heel erg lekker zijn. Dat zijn een soort deegpakketjes met vlees en bouillon erin. Het is echt gloeiend heet. Als je een hap neemt, dan brand je je tong. Maar het is echt zo, zo lekker. Ik at ze bij een traditioneel Chinees restaurantje in Manila, samen met Hup, die ik dus weer had ontmoet na 5 jaar. En ik ben echt verkocht. Het water loopt nu alweer in de mond als ik eraan denk. Dus het Chinese eten, er is genoeg lekkers. Ja, dus wat dat betreft wil ik zeker meer weten over China en denk ik dat mijn vooroordelen in de prullenbak kunnen. Ik denk dat dat echt een idee is vanuit het Westen en dat we niet bang moeten zijn voor China, maar dat we ons vooral meer moeten interesseren voor wat daar gebeurt. Dat was hem weer. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. Ik vond het wel spannend om een heel ander thema een keer te bespreken waar ik niet zo heel veel verstand van heb, maar wel veel over heb geleerd de laatste tijd. Als je aanvullingen, feedback of tips hebt, ook over dit onderwerp, laat het me vooral weten. Wie weet dat ik nog een keer een deel 2 opneem. Ook als je andere vragen of opmerkingen hebt, laat het me ook vooral weten. Om dingen beter te doen, doe ik heel graag. En vergeet je ook vooral niet te abonneren op mijn podcast. En op suzannedulling.nl vind je ook de show notes, ook van deze aflevering. Daarin vind je ook de dingen die ik heb besproken met meer achtergrondinformatie. Dus en ik hoop je heel graag weer te zien bij de volgende aflevering. Doei!